Goedendag allemaal. Ik wil gaan beginnen met mijn presentatie. Ik wil u natuurlijk hartelijk welkom heten bij mijn presentatie voor de Tech Days 2012. De presentatie heeft als naam SharePoint-ontwikkeling met het gebruik van de SharePoint Guidance. En dat is ook eigenlijk wat ik vandaag ga doen. Ik heb een aantal demo's gemaakt waarbij ik iedere keer een ander patroon van de SharePoint Guidance ga gebruiken. En uiteindelijk moeten we natuurlijk tot de ultieme code gaan komen. Netjes opgebouwd, unit testbaar, et cetera. Nou, voordat ik daarmee ga beginnen, misschien even kort, wie ben ik? Mijn naam is Dennis Hartenveld. Ik ben werkzaam bij Achmea. Nu voor de, denk, laatste 2,5 tot 3 jaar. De laatste 2 jaar ben ik bezig met het ontwikkelen van SharePoint-oplossingen. Meerdere diverse projecten meegemaakt, ook diverse SharePoint technieken daardoor mee in aanraking geweest. Zo heb ik Achmea.nl mee aangewerkt. Dat is echt hoe we SharePoint gebruikten vanuit een content management systeem. Dus veel out-of-the-box controls en wat minder user code. Maar ik heb bijvoorbeeld ook voor een zorgportaal gemaakt voor een XAI, dat zijn voor Expertdesk medewerkers, waar juist weer heel erg veel user code in werd gebruikt. En dat wil ik natuurlijk nu juist gaan gebruiken om met de SharePoint Guidance deze user code toch op een optimale manier te programmeren. We zijn niet met een hele grote groep, dus als er vragen zijn tussentijds, steek je hand op of roep. Of in ieder geval dat ik even weet dat je een vraag wil stellen. En dan hoop ik deze te kunnen beantwoorden. Aan het einde heb ik denk ik ook nog wel wat tijd om sowieso wat vragen te beantwoorden. Maar ja, goed, tussentijds is ook geen probleem. Oké. Nou, ik gaf het net al aan. Ik wil in deze presentatie een aantal demo's laten zien. En eigenlijk voornamelijk code laten zien. Want ik denk dat je voornamelijk de SharePoint Guidance en ook de filosofie die erachter zit, het beste kunt begrijpen en het beste kunt proeven, om het zo maar te zeggen, door het gewoon te zien en eigenlijk te doen. Nou, te doen is natuurlijk niet hier nu niet te doen. Want ja, anders had iedereen een laptop moeten hebben. Dus ik ga het laten zien en dat ga ik doen door middel van deze demo-opstelling. Het is een heel simpel webpart. Het toont een lijstje met medewerkers die opgeslagen zijn in een SharePoint-lijst. In deze SharePoint-lijst kun je een voornaam, een achternaam, een salaris en een medewerkerskey opslaan. En als je een medewerker selecteert en een opslag opgeeft, dan kun je deze medewerker ook een salarisverhoging geven. Ik heb mezelf er natuurlijk ook tussen gezet, dus ik denk dat het in deze presentatie wel goed gaat komen. Ik heb meerdere demo's en steeds probeer ik een verbeterslag toe te passen. Alleen om steeds te kunnen verbeteren, moeten we natuurlijk beginnen met een soort nul-nullijn. En de nullijn die ik hiervoor heb gekozen, is eigenlijk one codefile, dus één codefile waarbij je alles doet: het creëren van je controls, het ophalen van de data, et cetera. Gaan we meteen naar Visual Studio. Even om een beeld te scheppen. We hebben dus een code webpart toegevoegd. Volgens mij is het wel een beetje de manier hoe het vaak gebeurde bij SharePoint 2007. We definiëren de controls. Voor ons voorbeeld hebben we een button nodig, een textbox en een radio button list. En deze gaan we creëren in de Create Child Controls. We maken een opslagbutton aan. Zet er een event handler op het click event. En voegen hem toe aan de Controls Child collectie. Zo ook voor de textbox. En als laatste gaan we de radio button list toevoegen. Ik gaf net al aan dat de medewerkers op dit moment in een SharePoint-lijst zijn opgeslagen. Dus voordat we de radio button list ook echt aan de child collectie kunnen toevoegen, zullen we eerst de medewerkers moeten ophalen uit de SharePoint-lijst. Ik heb het op dit moment opgelost dat ik de current SP-web ophaal. Dit kan natuurlijk op meerdere manieren. Je kunt ook de current site, dat je een absolute positie pakt. Alleen voor dit kleine demootje is dit denk ik afdoende. Ik haal de medewerkerslijst op. En ik wil natuurlijk iedere medewerker die ik heb, wil ik uiteindelijk een salarisverhoging kunnen geven. Dus ik creëer een simpel sp-query object. Ga ze daarna ophalen middels de getItems. En uiteindelijk voeg ik ieder sp-listItem object toe aan mijn RadioButtonList. Waarbij we een display voor de voornaam, de achternaam en het salaris hebben. En de value is een medewerkerskey. Als we al deze items hebben doorlopen, plaatsen we de RadioButtonList eraan toe. Als laatste hebben we natuurlijk ook, moeten we iemand ook een opslag kunnen geven en niet alleen kunnen tonen. We controleren of er een opslag is ingevuld en of er een medewerker is geselecteerd. We hebben nu een iets geavanceerdere camel query nodig, maar nog steeds relatief simpel. Even kijken of ik een entertje kan plaatsen. Waarbij we de medewerker ophalen die ook daadwerkelijk is geselecteerd. We halen hem op, voegen zijn salaris, of in ieder geval passen zijn salaris aan en uiteindelijk slaan we hem op in de database of in de SharePoint lijst. En uiteindelijk komt het dus op deze manier komt het eruit te zien. Als we nu gaan kijken, dit is de nulmeting. Nou, de nulmeting is natuurlijk hoe we het niet willen hebben en hoe we het willen gaan verbeteren. Ik neem aan dat iedereen wel kan zien dat dit nou niet echt de optimale code is hoe je het zou willen opleveren. En ja, goed, waarom? Ik weet niet of iemand suggesties heeft. We zijn toch met een kleine groep, dus we kunnen het wel een beetje interactief maken. Bijvoorbeeld. Nog meer... Bijvoorbeeld, wou ik zeggen, alles is nu in één code. Het is totaal niet modulair opgebouwd. Daardoor moeilijk. Eigenlijk, zeker als het daarna bijvoorbeeld in beheer zou gaan, is het gewoon niet overzichtelijk. Men weet niet waar alles staat. Of ja, je hebt maar één file, dus je weet eigenlijk wel waar alles staat. Alleen, het is alleen lastig natuurlijk te zoeken. Maar wat ook nog bijvoorbeeld een punt is dat het sp-list-item-object is totaal niet strongly typed. Dus als we bijvoorbeeld het salaris kijken. En we kijken naar... Oh. Typ ik natuurlijk verkeerd. Dan zien we ook dat er altijd een object terugkomt. Het is niet strongly typed. We weten niet of het site column salaris überhaupt wel bestaat. Dus als wij aan het compileren zijn, gaat alles goed. Ja, dan totdat we in productie staan. En dan klapt die. Dus dat zijn eigenlijk toch wel de punten die ik wil gaan verbeteren. En dan ga ik even terug naar mijn presentatie. En jij gaf al, ik weet even niet meer wie het was, volgens mij was jij het, geen visual web part. Dus alle controls moeten ook worden aangemaakt. Hoe gaan we dat verbeteren? Is allereerst gebruik maken van een visual web part. SharePoint 2010 heeft hij niet voor niets toegevoegd. En daarnaast gaan we ook gebruik maken van de SharePoint Guidance. En dan voornamelijk gaan we de Design Patterns, Model View Presenter, Repository en Service Locator gebruiken. En als we deze patronen gebruiken, dan uiteindelijk is het mogelijk om ook onze code te kunnen unit testen. En dat ga ik hopelijk ook nog in deze presentatie, in ieder geval, dat ga ik nog in deze presentatie laten zien. En daar ga ik het Mocking Framework TypeMock Isolator voor gebruiken. Dus ja, laten we denk ik maar gaan beginnen. Ik gaf net aan, het eerste verbeterpunt was een visual web part gebruiken. Een visual web part is natuurlijk gewoon nog steeds een code web part. Maar in plaats van dat we rechtstreeks controls in de child collectie, de control collection plaatsen, laden we nu een user control in. En vanuit daar kunnen we middels een ACX file gemakkelijk code, of in ieder geval webcontrols toevoegen. En het user control, dat gaan we implementeren via het Model View Presenter pattern. En wat zegt het Model View Presenter pattern? Eigenlijk zegt het dat we de code gaan opdelen in drie verschillende componenten. We hebben een view, we hebben een presenter en we hebben een model. Het model component wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt om de data-extractie vanuit de SharePoint-lijst te bewerkstelligen. Dus in het model zullen we straks een functie zien, get medewerkers, maar ook het opslaan van de medewerkers met een nieuw salaris. Dus de model heeft puur de verantwoordelijkheid over ja, het opslaan en de connectie met SharePoint. Daarnaast zit er natuurlijk ook nog wel wat datalogica in. Want we willen natuurlijk wel misschien, als we straks gaan unit testen, willen weten of ik wel de goede medewerker met een goede, goede opslag wordt opgeslagen. Aan de andere kant hebben we de view. De view is verantwoordelijk voor de grafische weergave van, van onze user control. En omvat dus alle webcontroles die, ja, die de user control heeft. De view mag geen business logica bevatten. En eigenlijk alle methodes die ik in de view wil hebben, zijn puur het ophalen van een property van een webcontrol of het zetten van een property van een webcontrol. Dus dat willen we zo clean mogelijk. We willen zo'n mini, of ja, de methodes die we willen gaan gebruiken, moeten zo minimaal, zo klein, zo schoon mogelijk zijn. Want een view is nou eenmaal heel erg moeilijk om te unit testen. Dus als we straks gaan unit testen, gaan we ook zeggen dat de view, we nemen aan, omdat we de code zo minimalistisch hebben opgebouwd, nemen we gewoon aan dat de view goed geïmplementeerd is. Als laatste hebben we ook nog een presenter. Presenter is eigenlijk de lijm tussen de view en het model. En bevat de business logica. Even kijken. Wij gebruiken binnen Achmea gebruiken we de Model View Presenter, de passive variant. Waardoor er geen directe connectie mogelijk is tussen de view en het model. Dus wil de view met het model communiceren, moet het altijd via de presenter gaan. Wat ik eigenlijk net nog vergeten ben bij de view te vermelden, is dat omdat ook de webcontrols in de view zijn geplaatst, is de view ook verantwoordelijk voor het de start eigenlijk van het proces. Dus als er een event in een webcontrol komt, een user heeft op de button geklikt, dan gaat de view zeggen, presenter, ga maar methode A uitvoeren. In ons voorbeeld hebben we dus een click event en gaan we straks ook een page load event hebben. Dit is het plaatje. Misschien nog iets om te vermelden is dat de presenter niet rechtstreeks met de view praat, maar dat er een interface tussen zit. Daardoor hebben we nog een extra modulaire opbouw en een extra afscheiding tussen de view en de presenter. Wij gebruiken nu een user control, maar ja, wat als wij straks misschien een application page willen gaan gebruiken, of we misschien nog wel drastisch willen omgooien, we willen een Silverlight applicatie maken of een console applicatie. De business logica en ook de data extractie gaat niet veranderen. Het is puur de view die gaat veranderen en doordat we een interface bekendmaken in de presenter, kunnen we deze schakeling ook heel erg gemakkelijk realiseren. Nou, laten we maar eens naar de code gaan kijken. Deze even afsluiten. Ik gaf net al aan, we gebruiken dus nu een Visual Web Part, waarbij we een user control inladen in de child collectie. En dat is dit user control. Het user control heeft eigenlijk dezelfde webcontrols als in de eerste demo. Dus we hebben weer een button, een textbox en een radio button list. Alleen heb ik er nu ook nog wat validatiecontroles aan toegevoegd. Zodat we ook weten dat er een integer waarde is ingegeven in de textbox. En dat er ook daadwerkelijk een getal is ingegeven. En dat er ook een medewerker geselecteerd is. Ik gaf net aan dat de view echt zo minimaal de methodes die we in de view implementeren, zo klein en eigenlijk alleen maar properties mogen uitlezen van de controls en mogen zetten. En dat is eigenlijk goed te zien in de interface die we daarvoor gebruiken. We hebben een aantal methodes. IsValid leest de property van de page uit of alle validatie goed is gegaan. IsPoseBack spreekt ook voor zich, denk ik. Opslag, wat is in de textbox ingegeven. Welke medewerker is geselecteerd en ook welke of het zetten van de datasource van de radio button list. Dan naar de implementatie hiervan, om ook te laten zien dat het ook heel erg minimalistisch is. De enige die op dit moment nu nog moeilijk of wat meer code gaat bevatten is medewerkerscontrole of het zetten van de datasource, omdat we namelijk nog een SP-list item collectie terugkrijgen en dat is nog geen strongly tied, dus we zijn nog niet in staat om middels databinding gewoon een collectie aan onze radio buttonlist toe te voegen. Maar de rest van onze controls, of de rest van onze methodes, zijn hele korte, kleine methoden waarbij we puur wat properties uitlezen. Hierboven zien we ook dat de view verantwoordelijk is voor het aanmaken van de presenter. Dit doen we omdat we natuurlijk gebruik willen maken van de page lifecycle, die standaard bij iedere webapplicatie wordt meegeleverd. Dus als de user control aan wordt gemaakt, dan wordt ook de presenter aangemaakt en registreert de view zich bij de presenter. Als laatste heeft de view nog de functionaliteit om methodes af te trappen of methodes te starten bij de presenter. En dat gebeurt wanneer we een event hebben. En dat is bijvoorbeeld bij de page load. Moet de presenter de functie laat formulier uitvoeren. En bij de opslag moet hij deze methode uitvoeren. Daarnaast hebben we dus ook een model. Oh, ja, goed. Twee methodes, een get medewerkers met dezelfde SP query die we in het eerste voorbeeld hebben gekozen. En ook de set medewerker opslag, is eigenlijk vergelijkbaar, is gewoon gekopieerd. We halen de medewerker op, we updaten zijn salaris en we updaten uiteindelijk het SP list item. Ik denk het belangrijkste is nu de presenter. Die presenter heeft, het is een constructor, je ziet dat er dus een interface moet worden meegegeven van de view implementatie. In de view registreren we de view zelf en de presenter zelf weet niet dat het een user control is, maar weet puur dat hij met een interface praat. Als we nu bijvoorbeeld kijken naar de methode die wordt uitgevoerd. Ik moet niet telkens afgetrapt zeggen. Die wordt uitgevoerd wanneer er op de button geklikt wordt. Is dat de presenter echt de lijm is tussen de view en het model. Dus de view geeft aan, presenter ga maar een stukje code uitvoeren. Maar daarna gaat de presenter uit de view of uit het model zijn data halen. Dus hij gaat eerst controleren of alle data valide is. Haalt daarna de opslag op. De geselecteerde medewerker. Zeg tegen het model, voor deze medewerker wil ik deze salarisverhoging hebben. En het model gaat hem daarna opslaan. En uiteindelijk wordt de medewerkerslijst herladen met de nieuwe met de nieuwe salaris. Ik ga hem niet deployen en compileren, want dan hebben we natuurlijk straks weer een IIS reset nodig. Wat allemaal weer wat tijd kost. Ik heb hem hier ook nu staan. Uiteraard geef ik mezelf een salarisverhoging. Duurt even. Maar uiteindelijk heb ik nu €100 meer als salaris per maand. Dit is natuurlijk de eerste verbeterslag. En de eerste verbeterslag is nog niet ons einddoel. Ons einddoel is toch nog wel een stukje beter. Of het moet nog een stukje beter. Weer aan jullie de vraag, wat kan ik verbeteren aan de code die ik op dit moment heb gerealiseerd?
Zou misschien in het model iets met link-to-sharepoint gaan doen ofzo?
Is zeker een mogelijkheid. Moet ik zeggen, die optie heb ik wel niet geïmplementeerd, maar dat is zeker een mogelijkheid zijn. Wat zien we nu, wat bijvoorbeeld nog een punt is? Is als we kijken naar het model, en dat is natuurlijk wel wat Link to SharePoint doet, is ons strongly typed business entiteiten teruggeven en niet SP list item objecten. Overal, we behouden nog steeds de niet strongly typed objecten. Het model geeft een SP list item collectie terug en daarmee moet de presenter en ook de view moet daarmee werken. En dat is gewoon niet tijdens dat we aan het compileren zijn, krijgen we een build error. Dus dat is zeker iets wat we nog moeten gaan verbeteren. Dit is wel de implementatie zoals de SharePoint Guidance hem aanbiedt. Wij zelf bij Achmea hebben ook natuurlijk nagedacht wat kan hier beter aan. En Wij kwamen ook nog op het punt dat waarom moet de view weten welke methodes de presenter eigenlijk heeft. De view, het enige wat de view in feite interesseert is dat die, ik heb een event en ik wil dat er iets gaat gebeuren. Maar de view hoeft helemaal niet te weten welke methode er uitgevoerd moet worden. Eigenlijk zou ik gewoon willen weten, als er een event wordt afgeschoten, dan moet de presenter maar iets gaan doen. Dus eigenlijk wil ik deze connectie wil ik eruit hebben. En daar gebruiken we eigenlijk gewoon de events voor, die ook al vanuit de view worden opgegooid. En een presenter kan uiteindelijk zich inschrijven op het event en daardoor zelf aangeven van als het event komt, dan gaan wij onze code uitvoeren. En daarvoor heb ik het tweede stukje. Ik heb het even het observer pattern genoemd. Het is niet het observer pattern zoals die bij Microsoft beschreven is. Want die maakt ook echt gebruik van het observer object. Alleen het model gaat in feite wel de view observeren en reageren als er een event vanuit de view wordt opgegooid. Dus de interface bevat nu twee extra event handlers. We krijgen een load en we krijgen een gegeven medewerker opslag. En vanuit de presenter kunnen we nu in de constructor aangeven dat als de view een load event heeft, dan gaan wij de methode laat formulier uitvoeren. Als de view het geef medewerker opslag event afgooit, dan gaan we de geef medewerker opslag methode uitvoeren. We behouden nog steeds dat de view de presenter moet aanmaken, maar dat is omdat we afhankelijk zijn van de page lifecycle die een webapplicatie nu eenmaal met zich meebrengt. Het zorgt wel voor wat code overhead. Als we namelijk naar de implementatie kijken van de user control, moet ik nu het event wat vanuit een button wordt gegenereerd of wat vanuit de page load wordt gegenereerd, moet ik doorpassen naar de presenter. Dus ik heb een implementatie van mijn public event. En ik geef aan dat als de opslagbutton wordt of als daarop geklikt wordt, dan retro ik het event geef medewerker opslag. Ook dit heb ik op een pagina geplaatst. Selecteer bij mezelf. En ik ben in staat om steeds mezelf een opslag te geven. Ik hoop dat jullie zien dat het net weer wat minder informatie en net nog een wat grotere afscheiding geeft tussen de view, de presenter. Eigenlijk de view en de presenter. Ik gaf net ook aan dat we toch ook wel een punt hebben dat we overal SP-list-item objecten terugkrijgen. Dus dat is wel iets wat we moeten gaan verbeteren. Alle code samples heb ik toegevoegd in mijn slides. Toen mij werd gevraagd of ik wou presenteren, zeiden ze: ga uit van het onverwachte. Mocht opeens Visual Studio niet meer werken, dan moet je natuurlijk nog wel een verhaal kunnen vertellen. Dus ik heb ze allemaal doorgeplakt. En een repository pattern, dat gaat eigenlijk zorgen dat wij nog een extra abstractie krijgen ten opzichte van eigenlijk de strongly typed business entiteiten. Dit is nu het huidige plaatje wat we hebben. We hebben een model en het model praat rechtstreeks met SharePoint. SharePoint retourneert eventueel items en het model kan deze weer doorgeven aan de presenter. Wat we eigenlijk met het repository pattern doen, is er een extra object tussen plaatsen. Dus we hebben nu een repository object en het model praat via strongly typed business entiteiten met de repository. En de repository is verantwoordelijk voor de communicatie met SharePoint. Dus als ik bijvoorbeeld een model, vanuit het model de methode get medewerkers oproep, dan maakt de repository via een object query maakt hij een query aan die we binnen SharePoint kunnen gaan uitvoeren. Ik krijg van SharePoint krijg ik een SP-list item collectie krijg ik terug. Via de datamapper converteer ik en vertaal ik een SP-list item object met een strongly typed business entiteit. En ik krijg vanuit de repository krijg ik een lijstje met business entiteiten terug. Waardoor het model, de presenter en de view nu niet meer hoeven te praten met een SP-list item object, maar met een strongly typed business entiteit. Wat ook nog het voordeel van een repository is, is dat we hebben nu telkens over één webpart. Maar wat als we nu meerdere webparts hebben? Bijvoorbeeld, laten we het even in de medewerkershoek hoek houden. Is dat, stel we hebben nog een webpart waarbij we een medewerker verlof moeten kunnen aanvragen. Dus als we dan kijken naar... dus we hebben nog een tweede webpart. Ook die is via MVP geïmplementeerd. Heeft een eigen model. Maar eigenlijk doet het model heeft heel veel overeenkomsten. Je moet ook een lijstje met medewerkers op kunnen halen. En je moet ook een medewerker kunnen opslaan. En ja, dat is ook natuurlijk veel redundant code. En ook daar is het repository pattern eigenlijk toch wel een hulpmiddel bij. De repository implementeert namelijk puur alleen maar de CRUD methodes. Dus de create, we krijgen een read methode, misschien een read list en een read item, een update en een delete. En ieder model kan de repository aanspreken, waardoor eigenlijk het ophalen per entiteit in één repository is gebundeld en we geen redundant code hebben in ieder model. Ook dit heb ik uitgewerkt. De SharePoint Guidance beschrijft dit pattern, maar heeft ook een aantal handige DLL's die we kunnen gebruiken, een aantal controls die we kunnen gebruiken voor het implementeren van het repository pattern. En dat ga ik laten zien. Dus we hebben een repository. Het model. Nou, laat ik beginnen met de repository. Dit is de implementatie van de repository. In de SharePoint Guidance DLL's die je krijgt, zit het control een list item field mapper. En een list item field mapper mapt een property van een entiteit met een side column vanuit SharePoint. Dus we creëren hier een list item field mapper voor de entiteit medewerker. En de implementatie van de medewerker is eigenlijk zoals die ook in de lijst is. Dus we hebben een medewerkers key, een voornaam, een achternaam en een salaris. En in de constructor van de repository maken we de mapping aan tussen de side columns en de properties. Waarbij we dus aangeven dat de property medewerkers key wordt opgeslagen in de side column, waarbij de GUID gelijk is aan deze. En de property achternaam wordt gemapt met de side column, waarbij de GUI gelijk is aan deze. Voor mijn demo heb ik natuurlijk ook een aantal de lijst moeten opbouwen. En als we nu kijken naar het content type medewerker, zien we ook dat de GUIDs overeenkomen. Dus de lijst van medewerkers bevat een content type en deze bevat een aantal side columns met overeenkomstige GUIDs die ik in mijn repository connect. Ga ik even terug naar de repository. Een van de taken van de repository was dus het vertalen van een SP-list item object naar een business entiteit. En dat kan ik bijvoorbeeld laten zien als ik een get medewerker ophaal. Moet ik deze wel. We willen een specifieke medewerker ophalen. Dus de medewerker gelijk aan, waarbij zijn key gelijk is aan de medewerkers key. En in deze functie halen we hiervoor het SP-list item object op. Maar we gebruiken nu niet een camel query, dus een stringconstante, maar we gebruiken de camel query builder. En dat is ook een object wat standaard in de SharePoint Guidance is toegevoegd. En hierbij hoeven we dus niet via een stringconstante aan te geven wat de query gaat worden, maar kunnen we gemakkelijk via methodes kunnen we aangeven dat de medewerkerskey gelijk moet zijn aan de parameter die we hier hebben opgegeven. Halen uiteindelijk natuurlijk toch het object op. En die krijgen we hier terug. En via de list item field mapper kunnen we daarna door de methode create entity, waarbij we een SP list item object meegeven, een medewerkersobject krijgen we dus geretourneerd, die strongly typed is en die we vanuit het model, waar we in het model mee verder kunnen werken. Daarnaast moet natuurlijk de andere kant op. Dat zien we bij Save Medewerker. We halen hem op een vergelijkbare manier halen we het SPListItem object op dat we moeten gaan updaten. Alleen nu met de methode fill SPListItem from entity, waarbij we het listItem als parameter toevoegen en ook de entiteit die gemapt moet gaan worden. En nu krijgen alle waarden die in medewerker zitten, alle properties van het medewerkerobject worden geconverteerd en vertaald naar het SPListItem object, waardoor we daarna relatief gemakkelijk het object kunnen updaten. En het heeft natuurlijk als voordeel dat het model nu niet meer SPListItems objecten terugkrijgt, maar mooie enumerables met medewerkers. Waarbij zij gebruik maken van de repository, maar waarbij de business logica of de data logica nog wel steeds in het model zit. Want het kan me inkomen dat je bij deze methode wil weten dat wel de goede medewerker met het goede salaris wordt opgeslagen. Nou, als laatste ook nog even de view. We hadden natuurlijk net nog een minder mooie property. En ook nu bij de datasource kunnen we netjes gewoon de datasource zetten. We zetten de data text field, data value field en we doen de data bind. Dus nu is het puur, de view is puur alleen maar de implementatie van het doorgeven van een property van een webcontrol of het zetten van een property van een webcontrol. Even terug naar mijn presentatie. Dus de entiteit. Het is eigenlijk al wat ik net heb laten zien, de repository. Het model. En dit is het design wat we tot nu toe hebben opgebouwd. We hebben een view, een presenter, een model, een repository. En uiteindelijk hebben we SharePoint. En ieder component in deze verbinding heeft echt zijn eigen verantwoordelijkheid. View is puur de grafische weergave, de presenter, de business logica, het model, de data logica en de repository, de data extractie vanuit SharePoint. En de view, de presenter en het model kunnen dus gebruik maken van strongly typed business entiteiten. Ik denk dat het op zich al een mooie oplossing is en ik denk dat het voor de meeste controls ook voldoende is. En we kunnen dus uiteindelijk gaan unit testen. En dat is ook wat eigenlijk de volgende stap is van de demo. En daarvoor gaan we niet de standaard testing framework gebruiken die wordt meegeleverd met CISO Studio, maar gaan we de TypeMock Isolator gebruiken. En TypeMock Isolator is eigenlijk een mocking framework.
Hoe makkelijk is dat nou te vertalen in een model? Dus ik wil een feature definiëren, ik wil dat die dus hier aan.
Ja.
Hoe makkelijk is dat te vertalen zonder dat je te veel moeite moet gaan doen?
Het is natuurlijk wel lastig om, als je bijvoorbeeld een event receiver wil bouwen, om dat in deze context te plaatsen. Je zou... nou, ik denk niet dat het op deze manier is. Je kunt denk ik wel de... misschien componenten gebruiken, maar een event receiver heeft geen grafische weergave. Dus dat gaat sowieso niet mappen. Maar je kunt natuurlijk wel, als je in de event receiver bijvoorbeeld contenttypes moet updaten, of je moet misschien wat data standaard importeren, kun je natuurlijk wel het model en de repositories gebruiken die we eerder hebben geïmplementeerd. Het is dus niet helemaal het design wat we tot nu toe hebben gebruikt, alleen je kunt er natuurlijk wel componenten van gebruiken. Die waardoor het toch wel wat gestructureerder is opgebouwd, in plaats van dat je alles in de event receiver plaatst. Maar ik ben het mee eens, zulke stukken code zijn een stuk is moeilijker om eigenlijk de SharePoint Guidance, de Model View Presenter en de Repository Pattern voor te gebruiken. Beantwoord ik daarmee je vraag? Of het is misschien niet het antwoord wat je had willen horen, maar ja, excuus. Even kijken. Dus we gaan eigenlijk unit testen. En als we gaan unit testen, wil ik ieder component apart unit testen. Dus ik wil, als ik de view, of de view gaan we niet unit testen, maar als ik het presenter ga unit testen, wil ik niet afhankelijk zijn van het model of van de repository. Dus als er een test faalt in de presenter, kan het niet komen omdat het model verkeerd is geïmplementeerd. Ik test de presenter af, waarbij ik aanneem dat de view goed is geïmplementeerd en dat het model goed is geïmplementeerd. De view gaan we dus niet unit testen, dat is gewoon echt een aanname. Maar voor het model hebben we het model heeft zijn eigen unit testen om te bewijzen dat die goed is geïmplementeerd. En voor het model geldt dus eigenlijk hetzelfde. Om het model te kunnen unit testen, wil ik niet een afhankelijkheid creëren met de repository. Dus ik neem aan dat de repository goed is geïmplementeerd en ga puur de functionaliteit die in het model zit, ga ik aftesten. En dat is heel erg gemakkelijk met TypeMock Isolator. TypeMock Isolator biedt wat extra functionaliteit, of wat biedt extra functionaliteit op het testing framework van Visual Studio. Dus ook geïntegreerd met binnen Visual Studio. Ik weet niet of iedereen al eens met TypeMock gewerkt heeft. Dus ik heb even de meest veel voorkomende features in een lijstje geplaatst. En het eerste is dat je met TypeMock Isolator objecten kunt faken. Ik gaf net aan dat ik, als ik de presenter wil aftesten, ik niet het model wil aftesten. Dus ik ga straks, als ik de presenter ga aftesten, ga ik het model faken, aannemen dat het goed is. Ik ga dus een mock ervan maken. En je kunt bij TypeMock Isolator heel erg gemakkelijk via isolate.swap.nextinstance zeggen van als de eerstvolgende entiteit van het type medewerkersmodel wordt niet echt gecreëerd, maar flip ik om met het object wat ik hier gefaked heb. Dus dan wordt niet een echte instantie aangemaakt, maar dan komt er dus een gefaked object terug waarmee we gaan unit testen. Ja, sorry. Ik heb zelf geen ervaring met mods. Dus dat. Het
is ook hetzelfde van een mocking framework.
Oké, nou dan wacht ik.
Eigenlijk zelfs via delegates kan je zelf alles overnemen.
Oké. Okay. Dan neem ik aan dat ook dit heel erg gemakkelijk. Ja, dat je dat testframework ook gemakkelijk kunt gebruiken. Wat we straks eigenlijk gaan zien is dat we voornamelijk via TypeMock met het behavior gaan controleren. En ook gaan aftesten. Dus we gaan niet meer met assert gaan we twee waardes vergelijken, maar we gaan echt kijken van worden de goede methodes met de goede parameters aangeroepen. En ik weet niet of Nou, dan is dat zeker te gebruiken. Nou, de tweede was met de behavior. Ja, een aantal mogelijkheden die je kunt doen. Je kunt aangeven dat als een methode wordt aangeroepen dat we toch niet het gemokte, dus toch niet willen dat, dat we niet daadwerkelijk de methode aanroepen, maar dat we toch het originele de originele methode aanroepen. Dat kunnen we gemakkelijk door call original. We kunnen aangeven dat we de call ignoren. Het kan natuurlijk zijn dat als we een methode hebben die we meerdere keren hergebruiken, dat we unit tests creëren voor deze methode. En waar we hem hergebruiken, zeggen we gewoon van, als die wordt aangeroepen, hoef je hem niet uit te voeren, want hij heeft zijn eigen unit test. Dus je creëert daardoor echt dat je per methode je unit testing kunt opbouwen. Je kunt aangeven dat als een methode wordt aangeroepen, dat er een bepaalde waarde wordt teruggeretourneerd. En dat kun je nog wat versterken door te zeggen van, retourneer een waarde als de parameters exact gelijk zijn zoals je ze gedefinieerd hebt. Dus ja, goed. Als de getMedewerker met precies deze string wordt aangeroepen, dan retourneer ik deze parameter. Daarnaast kan TypeMock ook static classes en static methoden. Kan hij ook static classes en static methodes, hoe moet ik het zeggen, in ieder geval de metabehavior daarvan beïnvloeden. We hebben wel eens, bij Achmea hebben we eens in de zoveel maanden hebben een tech night. En dat ging toen ook een keer over unit testing. En toen werd ons gevraagd van, wat is nou eigenlijk het lastigste om te kunnen unit testen. En dat ging niet over SharePoint, dat ging het over de ASP.NET. En toen werd eigenlijk gezegd van, dat is het HTTP context object. Puur omdat alles static methodes heeft. En ja, we zijn dan eigenlijk gewoon een soort integratietest aan het uitvoeren. Want hij gaat ook echt daadwerkelijk die methode uitvoeren. En dat wil ik helemaal niet. Ik geloof wel dat hij een sp-current object heeft. Of de HTTP-context. SharePoint heeft nog veel meer van zulke classes. Waarbij alle methodes statisch zijn. Goed, en dat maakt de testen af en toe wel lastig. Maar via TypeMock kunnen we dus ook aangeven dat bijvoorbeeld voor de statische methodes van het sp-context object moet je dus return values specificeren. Je kunt hier ook aangeven, retourneer altijd maar een fake object of retourneer een nulwaarde. En als je dan een statische methode aanroept, zoals sp-context.current, retourneer deze waarde. En als laatste de assert methodes. We gaan dus nou straks niet controleren of de return value gelijk is aan wat we verwachten. We gaan meer controleren, worden de goede methodes wel aangeroepen met de goede parameters. En TypeMock biedt daar deze opties op. Allereerst, the was called with any arguments. Hierbij geven we aan dat we willen weten dat de save medewerker methodes aangeroepen, maar het maakt ons eigenlijk helemaal niet uit met welke parameter. Was called with arguments. Daarbij kun je specificeren dat een deel van je, daarmee kun je aftesten dat een deel van je parameters gelijk moet zijn. Ik heb zo natuurlijk een demootje waarbij we dat zullen testen. En je kunt dan je eigen matching argumenten specificeren. Dus je kunt zeggen, hier is even leeg, maar bijvoorbeeld dat de medewerkerskey gelijk moet zijn aan een bepaalde waarde. De ene laatste is was called with exact arguments. Nou, dan spreek denk ik voor zich. De methode moet precies worden aangeroepen met zijn inputparameters. En de laatste is, de methode is helemaal niet aangeroepen. En nu gaan we naar de unit test. Laat ik eerst even nog de presenter erbij pakken. Repository. De eerste unit test die ik jullie wil laten zien. Oh, wacht, laat de breakpoint er alvast even staan, want dat wil ik zo nog even laten zien. Is dat De methode setmedewerkers opslagwoord aangeroepen met de juiste parameters. Dus met de parameters die we vanuit de view terug hebben gekregen. En we mogen alleen maar de methode aanroepen als de conditie viewpunt is valid. Ja, dus als we valide data hebben opgegeven. Als we dan kijken naar een unit test. Laten we gewoon eens een nieuwe maken. Demo. Oh. We hebben altijd binnen Achmea gebruiken we altijd hetzelfde principe. We hebben een range waarbij we de situatie creëren, waarbij we de scope creëren. Uiteindelijk welke methode er wordt aangeroepen. Dus voor welke methode gaan we de unit testen maken. En een assert waarbij we de controle hebben. De act was de presenter. Geef medewerker opslag. We gaan dus een unit test maken voor deze methode. En wat wouden we nou eigenlijk controleren? We willen controleren dat deze methode met de goede waardes wordt opgegeven. Dus we gaan een assert maken dat .verify.wasCottedExactArguments. En dat is dan set medewerker opslag. Maar nou ja, dat moet natuurlijk wel met de parameters die we vanuit de view krijgen teruggegeven. Dus die moeten we nog gaan specificeren in onze arrange. Waarbij we kunnen aangeven welke waardes er worden teruggegeven. Dus we hebben een int opslag. Met 100 euro. En we geven nu aan dat als de methode view.isOpslag wordt aangeroepen, dat dan deze waarde moet worden teruggeretourneerd. When called, view.opslag will return deze waarde. En uiteindelijk moeten we ook voor hetzelfde doen voor een medewerkerskey. When called, will return medewerkerskey. En hiermee kunnen we specificeren dat deze methode wordt aangeroepen, of als de geselecteerde medewerkersmethode wordt aangeroepen, dat dan ook de waarde wordt geretourneerd. Maar ja, we weten nu nog helemaal niet of die überhaupt wel wordt aangeroepen. Het kan misschien ook wel geluk zijn dat we toevallig altijd de set medewerker opslag aanroepen met deze waarde. Het is misschien een aparte situatie, maar het zou kunnen. Ik moet hier nog even kijken wat ik hier. Dat is de medewerkerskey en de opslag. Dus naast het feit dat ik moet aangeven dat de medewerkerskey, als die wordt aangeroepen, dat die deze waarde retourneert, moet ik ook nog testen dat de methode wel daadwerkelijk wordt aangeroepen. Dus ik krijg nog twee functiecalls. Select de medewerker. En de view.opslag. Nou goed, en hiermee testen we dat deze methode wordt aangeroepen met de juiste waardes. Maar we hebben natuurlijk nog één punt, is dat de data valide moest zijn. Dus we hebben nog een extra arrange die we moeten plaatsen. En dat is isolate.whenCalled. View.isValid will return true. Eigenlijk, het idealistische beeld is dat we één assert hebben per unit test. Alleen, ja, dan krijg je volgens mij veel meer code dan dat je daadwerkelijk opvoert. Dus ja, wij pakken, in ieder geval puur vanuit de praktijk, ja, proberen wij af en toe nog wel wat te bundelen. Maar wel puur alleen maar te bundelen wat ook echt samen of hoe moet ik het zeggen, wat, ja, wat belang heeft van elkaar. Dus we gaan niet te veel unit testen we gaan niet te veel testen in één en dezelfde unit test. Want we willen gewoon weten als de unit test faalt, waarom die faalt. En dat moet eigenlijk al meteen duidelijk zijn aan de naam. Dat is dan nu misschien niet goed. Dus we krijgen straks ook nog een eigen methode die controleert dat altijd de isvalid methode is aangegeven. Of wordt aangeroepen. Laten we eens runnen. Duurt eventjes. Zo. Zo. Nou, hij faalt, uiteraard. Altijd wanneer je het niet verwacht, maar ik verwacht eigenlijk dat ik hem in de gak, dat ik hem hier heb. Oh, excuses. Oh. Nou, dat zul je, had ik van tevoren niet verwacht. Gisteravond nog gedaan, maar. Ja, nou ja, afgelopen maand is mijn laptop een keer gecrashed en ik heb toen Typebook opnieuw moeten installeren. En dan krijg je automatisch een eerste maandelijkse free evaluatie. Nou, dat is waarschijnlijk nu precies één maand geleden. Dus mijn key is verlopen. Nou ja. Ja, jullie moeten nu maar even aannemen dat dit werkt. Ja, ik kan het je even niet live laten zien. Mijn excuus daarvoor. Sorry? Nee, ik heb geen. Geen. Nee, sorry. Voor de volgende keer. Ik neem het mee. Iets anders wat we misschien toch nog wel. Wat ik nog even wil laten zien is dat. We hebben nu afgetest dat. Er een medewerker wordt opgeslagen als de data valide is. Maar we willen natuurlijk ook testen dat als de data niet valide is. Dat deze methode helemaal niet wordt aangeroepen. En dat kun je ook gemakkelijk doen met Typemock. Die ga ik niet zelf typen. Dus op ja, relatief makkelijke manier kun je dus zeggen dat als de methode isvalid false returneert, dat nooit de methode setMedewerker opslag wordt uitgevoerd. En dus nooit een medewerker. Nog een laatste wat ik wil laten zien is een unit test van het model. Dit was het model. We willen, of ik ga laten zien hoe je kunt unit testen dat de repository wordt aangeroepen waarbij de medewerkerskey gelijk is en het nieuwe salaris. En ook het nieuwe salaris goed is geüpdate. Maar ik ga niet rechtstreeks zeggen dat het complete medewerkersobject gelijk is aan het medewerkersobject wat ik bijvoorbeeld ga faken. Waarom doe ik dat niet? Ja, vaak gaat hij dan een equals functie gaat hij uitvoeren. Dus voor iedere entiteit zou je dan een equals functie moeten specificeren. Ja, goed, en voor dit kleine demo'tje is dat denk ik niet relevant. Dus ik ga bij het model. De eerste unit test is dat de medewerker wordt opgehaald. En dit geeft aan. En hierbij zien we een matching. Dus we geven aan van, dit zijn mijn argumenten. Het is een array. Heb je geen argumenten, dan zullen er ook geen items in komen. Waarbij we aangeven dat het eerste argument en de medewerkerskey gelijk moet zijn aan de medewerkers ID die we hierboven hebben gespecificeerd. En dat is het object wat we terugkrijgen vanuit de repository die we uiteindelijk gaan updaten. Nou goed, het salaris is goed en ook de opslag is dus uiteindelijk wat met het nieuwe salaris wat hij moet gaan krijgen. Dus waarbij we aangeven dus dat de repository wordt aangeroepen met de juist geüpdate salaris. Nou, ik kan niet laten zien dat het allemaal runt. Dat zat er wel in. Maar op deze manier kun je heel gemakkelijk dus je presenter en je model en ook zelfs je repository aftesten. Alleen is de repository, omdat SharePoint zoveel setting classes heeft, is het nog een redelijk werk om uiteindelijk helemaal tot het punt te komen. Want je moet eigenlijk, dus als je sp-context.current gaat aanroepen, dan moet je zeggen, als die wordt aangeroepen, dan retourneer dit object. Daarna wil ik de lijst halen. Dus dan ga ik vanuit mijn, ga ik mijn web halen. Dus dan moet ik zeggen, van dat object, als dan de methode web wordt aangeroepen, dan retourneer dit. Vanuit dat web wil ik de lijst ophalen. Dan moet ik zeggen, van als bij dat webobject, als daar de property lijst wordt aangeroepen, retourneer dit. Retourneer nieuw. Dus het is wel een time-consuming werkje. Alleen, ja, het is wel allemaal mogelijk. Nou. Dit was dus nog steeds het design tot nu toe. Het is nu geunit test en alles. En eigenlijk, ja, we gaan gewoon naar productie met het webcontrol. Nou, het is een webpart wat natuurlijk daverend succes gaat worden. Want je kunt er alleen maar mensen een opslag mee geven. En wie vindt dat nou niet, natuurlijk geen goed webpart. Dus vanuit meerdere kanten van de organisatie krijgen we nieuwe verzoeken. Waarbij we eigenlijk de code moeten gaan uitbreiden. En uiteindelijk moeten we gewoon een compleet administratiepakket maken voor een medewerker. Ja, maar ja, dan kunnen we eigenlijk wel afvragen. Zijn de SharePoint-lijsten dan nog wel goed? Moeten we nog wel een SharePoint-lijst gaan gebruiken? Als we een complete relationele database eronder moeten plaatsen. Alleen omdat ons webpart zo goed werkt, wil ik eigenlijk ook niet de code van mijn webpart wil ik helemaal niet gaan aanpassen. En dat is eigenlijk dus de view, de presenter en het model. En daar gaat eigenlijk de service locator bij helpen. We praten nu rechtstreeks vanuit het model met de repository. Dus als wij de repository in plaats van een SharePoint repository nu naar een database repository willen converteren, dan moeten we dus ook code aan gaan passen in het model. En ja, de service locator geeft ons de mogelijkheid om dit op een nettere manier te kunnen oplossen. Bij de server locator kun je gewoon aangeven, geef hem maar een instantie van de interface die je opgeeft. Dus bij het model gaan we dus nu niet meer praten met een fysieke repository, maar gaan we praten met een interface. En het model gaat straks dus zeggen, doe mij maar een instantie van die de interface e-repository implementeert. En dat is eigenlijk de laatste demo die ik heb voorbereid. Allereerst moeten we natuurlijk wel weten, als ik een interface ga ophalen, welke implementatie moet ik dan terugretourneren. En de server locator, dat kun je bijvoorbeeld doen vanuit een event receiver. Hier registreer ik de SharePoint repository. De server locator is eigenlijk ook een, als je het ooit op internet bijvoorbeeld na gaat lezen, is dat ze eigenlijk zeggen, het is eigenlijk een server locator. Want de server locator locate, zoals je hier kunt zien, ook eerst zichzelf. Dus ja, hij vraagt aan de server locator zelf, doe mij maar een implementatie van de e-service locator configuratie. En vanuit daar krijg je alle mappings die op farm niveau en op het huidige site niveau zijn toegevoegd. En door middel van deze methode, typemappings.register, typemapping, waarbij je een interface kunt opgeven en een fysieke, de implementatie ervan. En ook bij het deactiveren moeten we natuurlijk ook eventueel weggooien. Waar je dus ook aan kunnen geven dat de e-interface nu niet meer geïmplementeerd wordt door een object of door een klasse. Het model zelf. Het model zelf gebruikt nu een e-medewerkersrepository en niet meer een, het fysieke of het, de klasse zelf. En in de constructor vragen we nu gewoon aan de server locator, doe mij maar een instance die deze interface implementeert. Het willen we werkend zien. Even nog de juiste features activeren. Ik heb hier twee features. Eén voor het registreren van de SharePoint repository. En ik heb ook een SQL Server database ondergehangen. Allereerst gaan we de SharePoint repository activeren. Daarnaast wel even genoodzaakt om alsnog een IIS reset te doen. Dus het duurt heel eventjes. Nee. Gaat heel even tijd kosten met het laden. Maar uiteindelijk gaan we een lijst zien die nu nog steeds is opgehaald vanuit SharePoint. Dus hetzelfde lijstje als die ik in een eerdere stadium van de presentatie ook heb laten zien. Misschien dat ik alvast... Nou, laat maar eventjes laden. Ze gaven eigenlijk ook aan van, als je een demo laat zien, goed, we hebben in ieder geval nu de lijst, dezelfde lijst als die we hadden, vanuit met mijn nieuwe salaris. Nou, uiteindelijk willen we natuurlijk ook laten zien dat als we hem omflippen, dus nu gaan we dus niet meer vanuit de SharePoint repository. Maar de database repository. Misschien wel weer eerst een IIS reset te doen. Zo. Ja. Ja, nou ja, hij laat daarna eigenlijk de nieuwe typemappings laat hij in. Hij wordt er wel toegevoegd, alleen als je hem daarna weer gaat ophalen, krijg je nog steeds de SharePoint locator of SharePoint repository terug. Niet de database repository, dus de IIS reset is even nodig om ook de daadwerkelijke, de nieuwe typemappings. Ik zet deze even aan en ik ga even weer terug naar de som om natuurlijk te blijven wachten. Maar dat is eigenlijk dus de service locator die ons laatste verbeterslag de laatste verbeterslag geeft van onze code. Ik had hier nog een aantal algemene slides. In plaats van dus dat we een rechtstreekse referentie hebben, gebruiken we dus nu de locator om een interface, of hier eigenlijk, de klasse op te halen aan de hand van een interface. Dit zijn de code die we daarvoor kunnen gebruiken. Even kijken of ik hem heb. Nou. En nu zien we dat we maar 3 medewerkers hebben. En dat waren de medewerkers die ik in de database heb opgeslagen. Eigenlijk de conclusie. Door het gebruik te maken van design patterns die zijn beschreven in de SharePoint Guidance, kun je je code heel erg modulair, naar mijn mening in ieder geval, heel modulair opbouwen. Waardoor het goed overzichtelijk is wat en waar iets gebeurt. Ieder component heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. We hebben strongly typed business entiteiten die we kunnen gebruiken in ons webpart. En uiteindelijk kunnen we het ook unit testen. Ik denk dat het voor zichzelf spreekt eigenlijk dat dit wel een stuk nettere manier is als de eerste demo die ik liet zien. Zijn er vragen? Het is wel betaald, ja. Dat weet ik wel. We krijgen een licentie natuurlijk vanuit Achmea. Maar het zijn wel, durf ik niet zeggen wat daar de kosten van zijn. Ja.
Die codevoorbeelden, als je daar hebt, kan die
beschikbaar? Die kan ik beschikbaar geven. Ja. Ik weet niet of je zelf, als je een USB-stickje kun je hem zo dat ook zo van me krijgen.
Ja.
Oké, okay, nou ja, misschien even straks je e-mailadres even achterlaten, dan kan ik je de code toesturen. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ja. Ja. Nou ja. Anderhalf jaar geleden, toen we eigenlijk binnen Achmea begonnen, hadden we echt de filosofie van alles moet in de sandbox, zoveel mogelijk. Ik moet wel heel erg zijn dat we daar wel een klein beetje van zijn afgestapt. Want er zitten toch wel wat grote nadelen aan een sandbox solution. Ook voor de, bijvoorbeeld de grafische weergave. Client-side validatie is bijvoorbeeld al niet meer mogelijk. Maar de patterns en ook de controls die de SharePoint Guidance biedt, kunnen wel in de sandbox solution geactiveerd worden. Het enige wat dan bijvoorbeeld voor de Service Locator wel het geval is, hij haalt de type mappings op vanuit de farm niveau en vanuit je huidige site niveau. En dan heeft hij natuurlijk alleen maar de beschikking tot de type mappings die je op je huidige site hebt gedefinieerd. En niet op de farm. Maar het is wel mogelijk. Zijn er nog andere vragen? Nou, dan wil ik jullie bedanken voor jullie komst. Ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben. En